Wij gaan samen nadenken. Ik wil met u nadenken. Want ik ben de afgelopen jaar gewoon voor mezelf heel erg bezig. Hoe moet je nou de Heer Jezus eigenlijk volgen? Wie bent dan christen? Wat betekent dat nou eigenlijk om de Heer Jezus echt te volgen? Dat wil ik zo graag weten gewoon. Hè? Ik wil zelf de Heer Jezus gaan volgen. Maar ja, de vraag is dan hoe? Wat heb je daarvoor nodig en wat houd je tegen? En ik wil eigenlijk samen met u nadenken over het volgen van de Heer Jezus aan de hand van een paar voorvallen in het Johannesevangelie. En we beginnen met hoofdstuk 2, 3. Ik begin met hoofdstuk 3. Dus het zijn dus wat persoonlijke gedachten ten aanzien van het volgen van de Heer Jezus aan de hand van gedeeltes uit het Lucasevangelie. Lucas 3. Dat zei ik dan net? Ja, dat zei ik als misleiding. Zei ik dat. Nee. Even kijken of jullie opletten. Gewoon. Lucas, sorry. Dat was gewoon de buikvliesontsteking, hè? Nee, we gaan het serieus doen. Het is een serieus onderwerp. Lucas 3, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. We zijn er een beetje van overtuigd dat de Heer Jezus toen ongeveer 30 jaar was. 30 jaar. Dus dat is het eerste wat we mogen tegen elkaar mogen zeggen. Er zijn ook een heel aantal jaren geweest dat de Heer Jezus niet openlijk heeft getuigd. Geen dingen heeft gedaan, geen dienst heeft gedaan. Dat hij gewoon thuis is geweest, in de werkplaats van zijn vader. Hè, men noemt hem ook de zoon van de timmerman. En dat hij eigenlijk menselijk gezien, en laten we heel voorzichtig zijn met praten over de Heer Jezus. Maar menselijk gezien een tijd van voorbereiding had. Hij begon pas op zijn 30ste. En dat denk ik ook goed om dat tegen elkaar te zeggen. We lezen ook van Paulus dat hij een tijd van voorbereiding had. Toen hij gelijk bekeerd was, dus een aantal jaren heeft hij zich voorbereid. Niet gediend. Dus ik weet ook niet. We zeggen wel eens tegen jonge mensen, je moet gelijk de straat op een getuige, je moet gelijk actief zijn. Misschien is dat niet zo. Misschien moet je eerst een aantal jaren gewoon een paar dingen groeien in het geloof. Gewoon. En wij mogen ook groeien in het geloof. Volgen, dat wil ik nog even zeggen trouwens. Volgen betekent niet dat je voorganger wordt of evangelist. Iedereen kan volgen. Of jij leerling bent of huisvrouw of dat je in een fabriek werkt of dat je gepensioneerd bent. Iedereen volgt op zijn eigen wijze, op zijn eigen plek. Maar volgen, dat betekent wel dat je leven anders wordt. En waar begint dat? Het begint met het echte besef dat God van jou houdt. Dat God zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Dat is het eerste. Dat is het eerste en het allerbelangrijkste. En ik wil nadruk leggen op het feit dat wanneer zei de Heere God dit tegen de Heer Jezus? Toen hij nog geen seconde geëvangeliseerd had, nog geen wonderen gedaan had, nog niets in het openbaar gedaan had. De Heere God sprak zijn liefde uit naar de Heer Jezus om wat hij was. En zo mogen we het ook vertalen nu naar onszelf. De Heere God houdt van ons, zegt tegen ons, jij bent mijn geliefde voordat jij wat gezegd hebt. Voordat jij gediend hebt. Voordat jij gevolgd hebt. De Heere God houdt van jou om wie jij bent. En simpel om te zeggen, het is goed tussen God en jou. Het is gewoon goed. Het is prima. Je bent vergeven. Je bent gerechtvaardigd. Dat gaat nog een stapje verder. En niets zal jou kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is. Dat is het. Daar begint het mee. En als je dat niet zeker weet, als je daar twijfel bij hebt, stop dan. Ga dan niet denken. Sommige mensen gaan toch krampachtig proberen. Proberen de Heer te volgen om als het ware in zijn gunst te komen. Om dingen goed te maken. Om te hopen dat God hem goedkeurt. Nee, God keurt het goed. wie jij bent voordat je wat gezegd hebt. En daarna pas komt de dienst. Dat komt jullie bekend in de oren. Het zijn een hoop mensen zijn die dit zeggen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die één ding vergeten. Dat is nou de plaats waar dit gezegd werd. De plaats waar dit gezegd was, is de plaats van de doop. En ik bedoel het niet de volwassen doop, de kinderdoop. Ik bedoel de doop van Johannes de Doper. En Johannes de Doper had een doop tot bekering van zonde. Dit is wel de plek waar de Jezus ging staan, waar de mensen kwamen tot bekering van zonde. En dat is wel verschrikkelijk belangrijk. Die doop van Johannes was ook uniek. Er was daarvoor wel een proselietendoop. Dat betekent dat het niet-Joden konden komen. Die konden stapsgewijs Jood worden. En een van de eerste stappen was dan een proselietendoop. Dan liet men zien, ik wil tot het Joodse volk horen. En het kon afgesloten worden met de besnijdenis, maar het hoefde niet altijd van niet, hoefde niet van elke rabbi. Maar het was voor buitenstaanders die binnenkwamen, een proselietendoop. Maar Johannes de Doper zei, iedereen moet gedoopt worden. Ook de Farizeeën, ook de Sadduceeën, ook de schriftgeleerden. Iedereen moet zijn zonde belijden. Het is niet voldoende dat jij Joods opgevoed bent. Het is niet voldoende dat jij je aan de regels houdt. Ik had het laatste gesprek met iemand en dat ging over andere dingen, maar wel een gesprek. En toen vroeg ik ook over, heb jij wel eens, ben jij bij de Heer Jezus gekomen? Heb jij je zonde wel eens beleden? Dus zei hij, waarom vraag je dat? Ik ben van de ver. Ik ben christelijk opgevoed. Ik zeg maar, ook was je katholiek opgevoed? Of in vergadering opgevoed? Of hervormd opgevoed? Dat maakt niks uit. Jij moet op een gegeven moment wel persoonlijk in het reinen komen met God. En dat betekent persoonlijk jouw zonde beleiden. En tegen de Heere God zeggen, Heere God, ik schiet tekort. Ik heb werkelijk nodig dat er iemand van mij gestorven is. Ik kan vanuit mezelf niet bij God komen. Dit werkelijk een keertje ootmoedig, je verootmoedigen voor de Heere God. En zeggen, ik heb gezondigd en ik ben een zondaar en ik heb vergeving nodig. Dat is wel essentieel. En het is heel jammer dat het in een moderne prediking ontzettend veel gemist wordt. Dat er gezegd wordt, je mag komen tot God zoals je bent. In feite is dat zo. Maar in feite, andere kant ook niet. Je kunt niet met al je zonden komen bij een heilige God. En er wordt zomaar gezegd, ja, God houdt van je. God vindt alles goed. God houdt van je. Dat is wel zo, als jij op de plaats staat waar de Jezus stond. Dat is de plaats van de doop tot bekering van zonde. En dat is wel essentieel. En als dat ontbreekt, dan krijg jij een boodschap die wel fijn is, die wel prettig is. God houdt van je, God vindt alles goed van je, God vindt alles prima. En mensen zijn blij en mensen doen iets, maar het is zo oppervlakkig dat het ook weer weg ebt. En het verdwijnt. En het heeft geen blijvende kracht, omdat het geen wortel geschoten heeft. Dat wil ik zeggen. Dus de boodschap dat God van ons houdt, mogen we alleen ontvangen op de plaats van de bekering van zonde. Dan heeft het kracht. En dan betekent het ook wat voor ons. Want zo. Ik maak er een zootje van, hè? Zo. Ook de Romeinenbrief wordt zo opgebouwd. De Romeinenbrief begint ermee. Allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. Niemand zoekt goed enzovoort. Allemaal hebben gezondigd. Daar begint dat mee. En dan wordt het opgebouwd en dan wordt er gezegd, we zijn vergeven, we zijn gerechtvaardigd tot God. En dan stapje per stapje per stapje verder. En dan komt Romeinen 8, niet kan ons scheiden van de liefde die Christus Jezus is. Maar het heeft pas kracht als we weten waarvan wij verlost zijn. Van onze zonde, van de eeuwige verloren toestand. Dus daar begint het mee. Het begint elke vorm van dienen. Elke vorm van gehoorzaamheid begint met het besef dat wij ons moeten bekeren. En dan de volle zekerheid dat God zegt, het is goed. Het is goed, het is goed. En niet alleen ik zie het door de vingers, maar meer, je bent gerechtvaardigd. Dat betekent veel meer dan dat. We hebben maar half in de gaten hoe waardevol het is. God zegt, je bent gerechtvaardigd. Dus God kijkt naar jou en zegt, jij bent in mijn ogen een rechtvaardig mens. God kijkt en zegt, daar zit een rechtvaardige. En daar zit een rechtvaardige. Wat bijzonder is dat. Dus veel meer dat God zegt, nou, je zonde, dat doe ik net als ik het niet zie. Nee, daar zit een rechtvaardig iemand. En God zegt, ik heb jou geroepen omdat jij mijn zoon gaat lijken. En niets zal jou kunnen scheiden. Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van Christus. Geweldig, toch? Nou, dat moeten we helemaal tot ons laten doordringen. Voordat we welke vorm van de Jezus volgen gaan doen. Als dit niet in orde is, moet je eerst zorgen dat dit in orde is. Dat je hierbij gewoon zekerheid hebt. En wat jammer dat je altijd stemmetjes hebt van mensen. Van mensen die zeggen, zo makkelijk is het niet. En zo eenvoudig is het niet. En je maakt toch fouten enzovoort. Want, dat is het hele punt. Als we verhoofd, we hebben hier de doop gehad. Dan komt het geslachtsregister. En in hoofdstuk 4 komt de verzoeking. Want zoals God bestaat, bestaat de tegenstander ook. We hoeven niet te veel woorden aan te besteden. Ook de schrift besteedt er heel weinig woorden aan. We gaan niet te veel over hebben, want doet de schrift ook niet. De schrift maakt een heel klein, dat gaan we ook doen. Maar hij is er wel. En ik zal je vertellen, de Heer Jezus heeft zich laten dopen. Heeft die stem van God gehoord. En voordat hij al wat deed, voordat hij al eraan toe was om te gaan spreken en te doen, kwam de tegenstander. En dat is met ons ook zo. En er staat hier een rijtje van drie verzoekingen, ga ik dadelijk voorlezen, ga ik dadelijk behandelen. Maar dat wil niet zeggen dat het rijtje compleet is. Er is nooit een rijtje compleet in de Bijbel. Het is altijd een rijtje met voorbeelden, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere verzoekingen meer zijn. Ik zou u één ding hebben geleerd de afgelopen jaren, als er één, als je zegt, ik wil de Heere dienen, ik wil werkelijk de Heere dienen, ik wil mijn leven in zijn handen stellen, dan is het eerste wat in de problemen komt, jouw gezin. Ik heb dat zoveel gezien bij voorgangers, bij predikanten, bij evangelisten, dat ze in een gezin geraakt werden. Dat er problemen kwamen met de kinderen. Problemen met huwelijk. De eerste avond komt daar. Moet je gaan nadenken wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt aan predikanten, voorgangers. Ga thuis maar eens tellen. Hoeveel er getroffen zijn in gezin. Daar schrik je van. Daar schrik je van. En het doel is altijd dat je je mond houdt. Dat is het doel van de tegenstander. Die tegenstander kan niet zorgen dat jij verloren gaat. De tegenstander kan ook niet meer zorgen dat God niet van je houdt. Allemaal voldongen feiten voor de tegenstander. Maar als de tegenstander één ding wil en één ding tot doel heeft, is dat je je mond houdt. Dat je gewoon zegt, weet je, het is waar, maar ik ben er stil over. Ik ben er niet geschikt voor. En tegenstander is de eerste plek waar jou treft, is jouw gezin. Want weet je, als jij thuis niet in orde hebt, wie ben jij dan om nog wat te gaan vertellen? Als ik thuis een dochter heb, met de grootste mogelijke zorgen over heb, dat ik nacht even wakker lig, waarvan ik denk van hoe moet dat gaan, die periode heb ik ook gehad. Dan denk je bij jezelf, ja hallo, moet ik dan een keertje wat, ben ik dan degene die een ander, ik heb genoeg in mijn eigen huis. Eerste waar de tegenstander jou treft, is jouw gezin. Zou je wel moet leren omgaan, dat is gewoon zo. Tweede, waar de tegenstander jou treft, en dus dat is niet met deze drie voorbeelden, maar daar spreekt Paulus vrij uitgebreid over in de 2e Korinthebrief. Ik denk eerlijk gezegd dat de 2e Korinthebrief heel grotendeels twee grote onderwerpen. Geld, geen geliefd onderwerp van ons, maar dat is een heel onderwerp in 2 Korinthe. En het andere onderwerp in 2 Korinthe is de tegenstand van andere christenen. De kritiek die er van andere christenen komt. En weet je, die kritiek is voor Paulus bijzonder zwaar geweest. Ik denk zelfs, want er zijn veel uitleggingen over die doren in het vlees waar hij spreekt, maar als je in de context leest, als je gewoon niet te veel verzint, maar gewoon zegt, wat staat er in het hoofdstuk ervoor en het hoofdstuk erna, dan lijkt het erop of je doren in het vlees de tegenstand was van christenen. die tegenstand uit de gemeentes waar hij werkte. En die mensen die zeiden, Paulus, hou jij alsjeblieft je mond. Je bent een huichelaar, je zit achter geld aan, je doet het voor het effect. En alle dingen hebben we beter. En weet je, die kritiek is altijd wel een kern van waarheid. Dat is gewoon zo. Als ze tegen mij zeggen, ik heb een hekel aan jou en ik heb een hekel aan mannen met rood haar. Ja, dat slaat ook nergens op natuurlijk in mijn geval. Ik heb geen rood haar, dus ik bedoel, dat lach je weg. Maar natuurlijk, die kritiek die je krijgt, is altijd wel iets van waarheid in. Het haakt wel iets in jou. Wij zijn ook niet volmaakt, hè. Dat zijn wij ook niet. En we hebben onze zwakheden. En daar wordt dan door de anderen, wordt daar genadeloos op ingehakt. Want wij leven ten eerste in Nederland. En ons hoogste doel in Nederland is gewoon te zijn. Dat weten we, hè. Dat is het hoogste doel. Het hoogste wat we kunnen bereiken is, zij is zo gewoon. Ja, als we maximaal praten en zeggen, oh, het is zo'n gewone vrouw. Nou, hoger kan ze niet stijgen. Hè? Dat is het hoogste. Gewoon. Alles wat in Nederland boven het maaiveld uitkomt, dat wekt op de een of andere manier wekt het irritatie op. Dat moet eraf. Dat is sowieso wel. Maar hoeveel jaloezie en moeite en met anderen in het christendom is, dat was toen. Je leest dat in de eerste Korinthebrief, je leest in de tweede Korinthebrief, je leest dat in de brieven van Johannes. En dit is nu. Dus reken erop dat als jij zegt tegen iemand, maar weet je, ik wil hier de Heer Jezus volgen, dat de eerste dat mooi vindt, de tweede het niet begrijpt en dat de derde zegt, jij? Dat is zo raar. Ik weet wat je vorige week zei hoor. Ken je familie ook nog? Was je niet zo gek? Evangeliseren op straat. Als je gaat evangeliseren op straat, doe dat bij voorkeur in Groningen en Roermond. Als niemand je kent. Dat is het fijnste. Doe je dat hier, dan heb je altijd mensen die zeggen, nou zeg, wat een uitsloverij. Moet jij dat doen? Nou, vind ik niet zo bij jou passen. Is dat nodig dat jij dat doet? Kritiek krijg je van de mensen die je kennen. En dat is wel iets, en het is, wat ik net al zei, het is altijd haakt het toch ergens aan. Het komt nooit zo helemaal wild. En wij zijn ook niet foutloos, hè. En wij zijn ook niet puur, toch? En we hebben allemaal dingen die niet deugen. Dat is gewoon zo. Dus er valt er wat op ons aan te merken. En dan is het moeilijkste om dan te zeggen, ik weet het. Ik heb inderdaad, dat is zo. Dat is zo. Er zijn dingen in mijn leven die niet goed zijn. Maar toch, het blijft nu ruisen, hè. Wat ga je op? Ja.
Nee, het geluid is goed.
Geluid is goed? Antenne? Doe ik het zo?
Ja.
Doe ik het zo. Het sluit altijd iets bij ons aan. En het moeilijkste is het, dat weet ik. Dat is ook zo. Ik heb inderdaad de neiging te veel te praten. Ik heb inderdaad de neiging een beetje overtoon te voeren. Ik weet dat wel. Maar ik sta wel en dan denk je bij jezelf, ik heb wel gestaan op de plek waar de doop de bekering was. Ik heb wel mijn zonde beleden aan de Heer Jezus. Ik ben daar wel geweest. En de Heere God heeft mij volledig vergeven. En het is goed. Het is goed. Het is in orde met God. En God heeft zijn welbehagen in mij. En daarom ga ik wel verder. Wat jij ook vindt. En wat ik ook hoor. En wat de tegenstand er ook is. Juist omdat ik vergeven ben en omdat God van mij houdt. Snappen we dat? Dat is belangrijk, hè? Dat geeft het fundament. En dat geeft de kracht om door te gaan. En dan komen er drie verzoekingen die bij de Jezus kwamen. Jezus, hoofdstuk 4, vers 1. Vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Er valt ook heel veel over deze dingen te noemen. Ook parallellen met Israël. Die parallellen met Israël laten we even vallen. Lucas 4, vers 1. En hij had niets in die dagen. Ten slotte toen die voorbij kwamen, waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat u brood wordt. Maar God antwoordde hem, er staat geschreven dat een mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Dat is de eerste verzoeking. De eerste verzoeking betekent eigenlijk, denk toch aan jezelf. Denk toch eens aan jezelf gewoon. En dat, er zal toch niet iets overkomen of het verschrikkelijk is. Je zal toch niet bijvoorbeeld moe worden. Dat is ook zo wat, hè. Moe worden, dat is ook zo'n taboe, hè. Ik ben moe, dus ik doe niks. Ik stop ermee. Of ik ben bang dat ik moe word. Dat is ook zo wat. Ik ga me niet even zoeken, ik ben al moe. Zorg voor jezelf, zeggen al die mensen. Doe dat nou niet gewoon. Ga nou niet zo dat soort dingen doen. Zorg goed voor jezelf. Je moet toch wel uitgerust zijn en je prettig voelen. En dat soort dingen. En je moet al, alle moderne uitdrukkingen, hè, wat zeggen we allemaal? Eén zijn met jezelf en zo. En allemaal van dat soort. Zeg je? Zeggen ze wat?
Zen.
Dat is de eerste verzoeking. Ja, inderdaad. Dat is waar. Als je Jezus volgt, dan word je wel eens moe. En dan doe je ook wel eens dingen waar je geen zin in hebt. Dat is ook zo. En dan moet je wel eens naar mensen om wat goed te maken waar je geen zin in hebt. En er zijn als momenten dat je zegt van ja, nou wat ik ga doen vanavond, ga ik puur doen wat ik zelf wil? Of ga ik iets anders doen? En het antwoord is dat je niet altijd doet wat je zelf wil. Dat is de eerste grote beproeving die de Jezus krijgt. Dat is de Satan die zegt, zorg dan goed voor jezelf. Dat is de eerste. Horen wij ook, hè? Zeggen mensen ook tegen ons, hè? Doe kalm aan. Zorg goed voor jezelf. Anderen kan dat ook wel. Weet je, die mensen krijgen wel bezoek. Dat is verder geen punt. Weet je, je hoeft niet allemaal zus. Ga maar door. Tweede verzoeking. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg, vers 5, en liet hem in een ogenblik tijdens alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. En ge zult mij aanbidden, dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar de Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Heer, uw God aanbidden en hem alleen dienen. De verzoeking van de Heer Jezus deze, dat hij eindelijk, hij zou die weggaan van lijden, hij zou die weggaan van het kruis, hij zou die weggaan van de dood. En als beloning, Filippenzen 2, omdat hij al dat soort dingen gedaan, zou God hem verheffen en de hoogste naam boven alles geven. En de Satan zegt, weet je, ik laat het dood en ik laat het kruis en ik laat het lijden allemaal weg. Je kan van mij alles zo krijgen zonder lijden. We gaan het allemaal doen zonder lijden, zegt Satan. Lijkt je dat niet fijner? Hoef je alleen mij te aanbidden, meer niet. En de reden zegt, dat is niet de weg van God. De weg van God is, en daar kom ik later wel op terug, lijden hoort bij ons leven. Ook bij het christelijk leven. Afwijzing hoort bij het christelijk leven. De Heer zegt in Johannes, verwondert u niet als de wereld u haat. Want ze hebben mij eer gehaat dan u. Lijden hoort erbij. Dat is zo. En dat betekent niet het lijden, dat betekent ook het lijden van ziekte. Dat betekent ook het lijden van dat je een geliefde verliest, dat je alleen komt te staan. Dat betekent allerlei soorten lijden. Ook het lijden dat je wel eens eenzaam voelt, onbegrepen voelt. Dat mensen jou honen, dat andere christenen zeggen van wat een uitslover, dan bemoeit hij zich mee enzovoort. Allerlei soorten lijden hoort erbij en wij kunnen dat niet uit de weg gaan. Want zo is de weg van God ook. Want het punt is namelijk, laten we gewoon eerlijk tegen elkaar zijn, wij willen wel God volgen. Maar wij hebben ons karakter niet mee, hè? Of wel? Hebben wij ons karakter mee? Dat we zeggen, nou, we hebben van zo'n karakter. Ja, oh, dat is wel een goed christelijk karakter. Hebben jullie dat? Goed christelijk karakter? Durf niet te zeggen. Ik ken niet zo namelijk. Nee, maar mij ontbreekt er wel wat aan. En weet je, dan kan ik bij mezelf denken, nou, ik moet minder zus of ik moet minder zo. Maar dat helpt dus geen moer, hè, bij mij. Nee, het is juist door lijden en door verdriet en moeite, dat de Heer ons karakter verandert. De Heer vormt ons karakter, maakt ons geschikte dienstknechten en leert ons sowieso een tijdje een toontje lager te zingen. Gewoon eens wat rustiger te zijn, wat kalmer te zijn. Misschien heb ik het ooit een keer verteld. Ik was jong, ik was student. Ik was naar de niets tot bekering gekomen. Ik was heel trots op mezelf. Ik vond mezelf een hele goede christen. Dat heb je dan aan het begin, hè? Ik heb een klein, heel weinig christenen en studenten uit Nijmegen. En ik vond het heel knap van mezelf dat ik echt. Ik was echt zo uit de niets tot bekering gekomen. Zo vanuit de niets. Dus ik dacht, nou, dit is het. Wat man, wat goed is dat. Dus ik was vrijdagavond belde ik mijn vader op. Ik zei, pa, moet het zo, man. Dat is het. Geweldig, toch? Nou, mijn vader was dan vertuigd dat ik hartstikke dronken was. Was ik eigenlijk bijna nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij was ervan overtuigd, hield ook geen één klap. Maar ik was heel tevreden met mezelf. En ik had een klein studentenkamer. Heb ik het ook een keer verteld met die planken? Jawel, hè? Maar de meesten hebben het niet gehoord, denk ik. Hè? Klein studentenkamertje en er hingen planken in de muur. En het waren grote eikenplanken. En toen had ik al boeken. En nou, boven mijn bed, ik had net zo'n kamertje, net een bed. En dan kon je net ernaast staan. Dat was toch zo'n beetje. Had je in die tijd, hè? In die studententijd. En ik denk van, nou, ik ben wel heel tevreden met mezelf. Blij, God zal ook wel blij met me zijn. Ja, ik zei het niet zo letterlijk, maar ik dacht een beetje bij mezelf. Ik ben toch wel fijn dat ik zo christen ben. En toen begon die planken zo te kraken. Och, begon dat te kraken. En toen dacht ik van, nou, dat geeft niet. Als het beneden komt vannacht, dan ga ik toch mooi naar de hemel, hè? Of niet, dacht ik. Ik of niet. Oh, ik dan misschien niet trouwens. En dan weet je wat ik doe, laat ik verstandig, ik draai mijn bed om. Ik doe, want dit komt allemaal op mijn hoofd terecht. Ik draai om en dan komt het op mijn. Dus ik had omgedraaid, want dan lag je helemaal pal onder die planken. Toen dacht ik, zenuw voor die naar voren valt, maar zo naar beneden komt in één keer. Toen dacht ik van ja, maar komt er in de hemel of niet? Oh, volgens mij is het helemaal niet waar. Volgens mij kom ik helemaal, volgens mij bedrieg ik mezelf voor de gek. En het zweet brak me uit. Ik denk, dat is de eerste test die ik heb en ik zak als een baksteen gewoon. Ik zak echt als een baksteen. Ik weet allemaal niet zeker of het echt waar is, want nu heb ik een test. En nou ben ik hartstikke bang dat het niet waar is. Ik heb met eerlijk tegen Heere God gezegd, zeg, sorry, ik dacht dat ik christen was, bent ook wel, maar nou het erop aankomt, zag ik gelijk als een baksteen voor die test. Die planken hebben nooit meer gekraakt. En toen we verhuisden, we hebben met z'n allen blaren in de handen gehad om die planken van de muur af te krijgen. Maar dat is maar één voorbeeld. Maar hoe vaak heb je niet voorbeelden in je leven dat de Heere God zegt tegen je, doe maar even iets rustiger. Doe dim eventjes, want het... Bij mij tenminste. Stop maar eventjes. Laat die even door lijden en door moeite zien wie wij zijn, wie hij is. En op de een of andere manier is dat goed voor je. Ik zeg altijd, er komen ontzettend weinig mensen tot geloof in de zon op de stranden van de Copacabana. Die zijn er niet. Er komen heel veel mensen tot geloof in de gevangenis. En zo gaat het in ons leven ook als je terugkijkt. Welke periodes ben je gegroeid in je geloof? Dat zijn de periodes dat je het gewoon moeilijk had. En dat is niet leuk op het moment. En achteraf dank je de Heer voor dat de periodes er geweest zijn. Want ze hebben je verder geholpen. Ze hebben je verder geholpen. De Satan zegt, je mag groeien in het leven zonder lijden. En de Heer zegt, nee hoor, er is er maar eentje die kan bid. Dat is de Heere God. En als dat lijden bij ontvangt, zal ik het lijden uit zijn hand ontvangen. Uit zijn hand, zei de Jezus, neem ik dat. Vader, in uw geest, nu beveel ik mij aan, enzovoort. Al die woorden, je kent ze wel, hè? Ik zeg het even onhandig, maar je kent ze wel. Hij ontving het alleen uit de handen van de Vader. Lijden hoort erbij. De derde. Vers 9. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Dat ze u behanden dragen zullen, dat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Dit is, als je de eerste verzoeking kijkt, dan is dat voornamelijk de verzoeking aan de gemeente in de eerste paar eeuwen. Toen men de moed had om te overleven. Als je de tweede verzoeking kijkt, dan is dat de verzoeking aan de gemeente vanaf Constantijn de Grote tot aan de middeleeuwen. Toen ook de kerk zei, we hoeven niet te lijden, wij kunnen heersen over de wereld. En persoonlijk denk ik dat de derde verzoeking heel veel gebeurt in deze tijd. Wat gebeurt er namelijk? Wat staat hier? Er wordt een bijbeltekst gepakt, voorkomen uit de context gehaald en gezegd, zie je, dat belooft God. En ik ga wel eens een samenkomst voor jongeren toe, gewoon om te kijken, omdat ik iemand ken en vraag je dan mee. En wat je dan hoort, echt waar, nou, ik schrik daarvan. Ik schrik daarvan gewoon. Dan wordt er gewoon gezegd, Jezus heeft beloofd dat alle stormen zullen stillen als jij me roept. Bestaat dat? Er wordt er gewoon gezegd, Jezus heeft beloofd dat als jij bidt, je zult genezen. Waar staat dat? Er worden halve bijbelteksten genomen. Er worden uit het willekeurige bijbelteksten genomen. Er worden beloftes van gemaakt die helemaal geen beloftes zijn. De Heer Jezus heeft inderdaad een blinde ziende gemaakt. Kijk, er staat in de schrift, de Heer Jezus maakt blinden, dus je hoeft alleen maar te geloven en dan gebeurt jou hetzelfde. Waar staat dat? Er zijn allemaal voorbeelden van die er gebeurd zijn. En er worden beloftes van gemaakt. Er worden teksten verdraaid. En er worden mensen iets voorgehouden wat gewoon niet gebeurt. Want Henk van den Berenkamp, heel veel gebeden mag ik weer zien. Het is niet gebeurd. En de een bidt voor genezing en er wordt genezing. En de ander bidt ook voor genezing. Het gebeurt niet. Er is geen belofte. Maar hoe vaak worden zomaar dingen gezegd? En met name op jongere samenkomsten, zomaar dingen geroepen en mensen zijn dan blij. Er wordt een boodschap gebracht, God houdt van je, maar de doop de bekering wordt weggelaten. En er worden beloftes gegeven die geen beloftes zijn. En mensen gaan ontzettend blij weg en 2 jaar later zeggen het is niets van waar gebleken. Het is allemaal niet waar geweest. En hele groepen verlaten dan gewoon de kerk. Diep teleurgesteld. Waarom zijn ze het? In wat zijn ze teleurgesteld geweest? In valse beloftes. Die gedaan worden. Valse beloftes. Valse dingen die er gedaan worden. Teksten uit een verband gerukt. Beloftes van gemaakt. Mensen voorgehouden. En zo moeten wij voor onszelf uitkijken. Dat we de schrift nemen zoals die is. Satan gebruikt bijbelteksten. Hè? Alle 3 keer. Hè? Satan gebruikt bijbelteksten. Die gebruikt die. Het zijn echt bijbelteksten. Alleen haalt ze volledig uit het verband en past ze verkeerd toe. Maar gebruik wel bijbelteksten. Dus als er iemand met bijbelteksten naar jou komt, wil in principe is er helemaal geen garantie dat het van God is. Sterker nog, als er samenkomsten zijn waar er wonderen gebeurt, genezingen, zelfs dat is nog geen garantie dat het van God is. Want ook de dienstknechten van Farao hebben wonderen gedaan. Laten we eerlijk zijn, ook dat is geen garantie. Als we in openbaringen lezen, doet de Satan, de knechten van de Satan, die wonderen op aarde, waardoor velen misleid worden. Ook dat is geen garantie. We zullen echt naar de schrift moeten om de Heere God te kennen. En zeggen, wat staat er echt? Wat staat er echt? En dan gewoon niet zomaar hier en daar een vlakte nemen. En het is fijn om zo'n boekje, we hebben ook zo'n boekje thuis, een boekje met beloftes in de keuken staan. Elke dag doe je nieuwe beloften. Maar dat is prima, leuk tussendoor eventjes. Maar dat is geen manier van bijbelstudie. Hè? Bijbelstudie betekent dat je echt de schrift neemt en kijkt wat er staat en dat bestudeert. Als wij de Jezus willen volgen, dan zullen we ook echt de bijbelstudie moeten doen. Zodat we niet voor de gek gehouden worden door valse beloftes. Zodat ook ons geloof kunnen vasthouden. Ben ik een beetje fanatiek nou? Ben ik een beetje fanatiek, hè? Dat heb ik soms gewoon, sorry. We gaan naar hoofdstuk 8, vers 11 tot en met 15. Hoofdstuk 8, vers 11 tot en met 15. Dan zijn we dus zover. We zijn zover dat we zeggen. Ik heb echt. Vers 11 beginnen we, hoofdstuk 8. We zijn zover dat we zeggen van. Ik weet dat het is mijn zonden zijn vergeven. En ik weet dat het is de Heere God heeft mij lief. Wat ik ook doe en wat ik zeg, helemaal los ervan, dat is goed. En ik heb ermee leren leven dat er ook problemen zijn, tegenstand. En ik ga er ook vanuit dat er tegenstand is en dat lijden erbij hoort. Dus ik ben eigenlijk helemaal klaar. Ik ben eigenlijk klaar voor één succesverhaal. Want nou moet het toch wel goed zijn. Als ik nou de buren bezoek met evangelie, nou dan verwacht ik toch eigenlijk wel misschien niet dezelfde avond, maar dan toch wel minstens binnen 2 weken dat ze tot geloof komen. Als ik nou dingen ga doen, dan moet het wel succesvol zijn. De Heer Jezus zegt in vers 11, dit is de gelijkenis, het zaad is het woord van God. Zij die, bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen. En daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, omdat ze niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer ze het gehoord hebben. Maar deze die me voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel. In een tijd van verzoeking worden ze afvallig. En bij wie het zaad in doorgaans valt, dat zijn zij die het gehoord hebben, maar gaandeweg door de zorg en de rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in een goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, in oprecht een goed hart vasthouden en in volharding vruchten voorbrengen. Maar wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus doet de evangelist bij uitstek. Degene die puur het woord van God is, dus opbrengt. Degene die, wiens woord ook bevestigd wordt door wonderen en door tekenen. En toch 1 op de 4 groepen neemt het aan. En meer niet. Als je nagaat dat hij reeds 3 jaar actief geweest is. En hoeveel mensen er dan op het einde van die 3 jaar tot geloof gekomen zijn. Dan denk je, hoe kan dat nou? Zo weinig. Dat is toch eigenlijk gek? Zo weinig. En hij is melaatse gereinigd. Hij heeft blinden de ogen geopend. Hij heeft lammen nu laten lopen. Hij heeft puur het woord van God gebracht. En toch eigenlijk zo weinig. Sommigen weer eventjes. Net zoals een Judas valt dan weer af. Anderen lijkt het eventjes. Men hoeft hem even in preek te houden. Die ze niet aanstaat. Een hele meute loopt weer weg. Ik bedoel dat dit. Ook al zijn wij zuiver, ook al zijn wij, hebben we goede stappen genomen, dan nog wil niet zeggen dat alles wat ons doet, dat het vrucht draagt. Hè? Dat inderdaad onze kinderen allemaal tot geloof komen. Dat onze buren tot geloof komen. Dat onze pastorale werk vruchten afbrengt. Dat onze hulp een andere effect heeft. Het is geen garantie voor succes, dat bedoel ik. Deze keer iemand tegen mij zegt, ik snap het niet, zegt hij. Ja, zoveel mensen zeggen dat ik begrijp niet dat ik een zoon heb die niet tot geloof komt. Ik begrijp dat niet. Waar heb ik gefaald? Wat heb ik fout gedaan in mijn leven? Wat erg. Ik heb een kind die niet gelooft. Wat heb ik allemaal fout gedaan? Ik vraag me de dag en nacht af, waar is mijn fout geweest? Dan zeg ik fout geweest. Ik ken een gezin. Die vrouw die was vrij goed hoor. Dat was Maria. Dat was een heel uitzonderlijk gelovige vrouw. Die man Jozef, die wees niet zoveel over. Maar wat je leest, is dat toch een bijzondere gelovige man geweest. In dat gezin was de oudste zoon de Heer Jezus zelf. En nog waren ze behoefte niet in hem geloven. Het gebeurt. Het is ook de verantwoordelijkheid van de ander. Je kunt de volmaakte zijn zoals de Jezus. En nog zijn er een heleboel die hem de rug toegekeerd hebben. We hebben geen garantie tot succes. Er zijn mensen de zending in gegaan in China en in Pakistan enzovoort. Ik hoor die verhalen wel eens. En er is er na 4 jaar eentje tot geloof gekomen. Ik denk, waar begin je aan? Hoe hou je het vol? Denk dan. Hoe hou je het vol? Maar ze houden het vol. Want het gaat... Wij zullen niet altijd succes hebben in hetgene wat we doen. Echt niet. Niet denken dat wij de goede houding hebben, die stappen gedaan hebben, dat plotseling Gods koninkrijk, Gods hemel, zeg maar opent en met de ene bekering naar de andere en de ene hulp, groei en herstel dat de anderen zullen meemaken. Nee, het heeft ook wel te maken met de ander. Met de grond waarin het komt en de verantwoordelijkheid blijft hetzelfde. Maar je zaait wel, je gaat wel door en je bezoekt wel. En je bidt wel en je doet gewoon jouw ding. Ook al heeft dat heel weinig effect. En soms is er effect wat je zelf in levende lijven niet meemaakt. Maar wat pas na jouw dood komt. De broers van de Heer Jezus zijn tot geloof gekomen na zijn dood. En toen vrij snel eentje ervan een steunpilaar geworden in de gemeente. Soms zaai je en maak je de gevolgen niet mee. En je zou het zo graag willen meemaken. En je zou het zo graag willen zien. Maar soms maak je dat niet mee. Maar je zaait wel. Je zaait wel. Eens even kijken, er staat een stukje over. Ik wil nog hoofdstuk 9. Hoe houden wij het vol? Hoe houden wij het vol? Hoofdstuk 9. Vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En ziet, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. En ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan dat hij zou verbrengen in Jeruzalem. En dan sta ik even een stukje over, vers 34. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk. Die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. In feite heeft de Heer Jezus hier een voorproefje gehad van de hemel. Een voorproefje gehad van de hemel. En ik wil dit zeggen. Een voorproefje van de hemel betekent een paar dingen. Dat zoals de Heer Jezus hier veranderd werd, zijn kleding werd veranderd en zijn aangezicht werd veranderd, zo veranderen wij dus ook, hè. Als wij in de hemel zijn, veranderen wij ook. En we zullen hem gelijk zijn. Oh, wat zal het fijn zijn als we ons karakter verloren hebben tegen die tijd. Ons karakter en onze onhebbelijkheden en ons ongeduld en ons open zijn allemaal vanaf. Allemaal zijn we er vanaf. We zullen volmaakt zijn zoals hij is. En we zullen hem zien. En het fijnste in de hemel is dat je heel duidelijk die stem van God hoort. Dit is mijn geliefde zoon. Het is een plaats van liefde. De vaderhuis is een plaats van liefde. En wij mogen in hetgene wat wij doen, mogen we bezig zijn met de toekomst die ons wacht. En het heeft ook, alles heeft zijn keerzijdes. Het is heel goed om bezig te zijn met ons wacht. En het is ook heel goed om lezingen over openbaringen te houden. Maar het gaat niet om wat er in openbaringen staat. Weet je, sommige mensen kunnen zich helemaal verliezen dat die rivier opdroogt en dat die rode legers van die kant komen. En dan komen die legers daar vandaan en dan komt er hier een slag en dan zeggen ze, zie je wel. En dat dit is een teken van de eindtijd en dat is een teken van de eindtijd. Sommige mensen maken daar een soort hobby van. Een soort manie van gewoon. We zijn maar bezig met die eindtijdprofetieën en die eindtijddingen. Maar weet je, dat is allemaal prima en dat is ook allemaal goed. En ik geef er ook wel eens lezing over binnenkort, als er gevraagd wordt. Maar in feite gaat het daar niet om. Wij worden er helemaal niet blij van. Het geeft ons geen kracht om te weten welke legers ze tegen welke legers zullen stormen. Het geeft ons geen kracht om te weten wat er met de tempel van Jeruzalem zal gebeuren. Weet je wat kracht geeft? Dat wij weten dat wij een toekomst hebben met het vaderhuis. Dat geeft kracht. En dat onze toekomst is. En dat we daar zo dicht bij God zullen zijn. Dat we de stem van God zullen horen. Dit is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. En dat we daar veranderd zullen zijn. En dat we er volmaakt zullen zijn. En al onze tranen zullen zijn afgewist. Dat er geen verdriet meer zijn. Geen moeite meer zal zijn. Dat is onze toekomst. Dat is onze toekomst. En als we vragen van, ben je bezig met de eindtijd? Eigenlijk is dat de eindtijd. En al die dingen eromheen is best wel aardig en is best wel interessant. Je kan er best een keertje over lezen. En misschien brengt het iemand tot geloof. Je weet het maar allemaal niet. Het is allemaal prima. Maar wij kregen daar geen kracht uit. Maar wat een kracht als je denkt, dit is maar tijdelijk. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn toch in de toekomst? En er staat in Openbaringen dat al onze gebeden bewaard worden op gouden schalen. Dus de gebeden niet worden verhoord. Die liggen daar op gouden schalen. En dan zullen we horen waarom ze niet verhoord zijn. En als we daar zullen zijn, dan krijgen wij loon. We krijgen echt loon. Dus alles wat wij doen, dat heeft allemaal betekenis voor in de hemel. En al die keren dat wij iets offeren, al is het maar de tijd, al is het maar iets, al is het maar iets wat je offert. Waarvan je denkt, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? Niemand ziet het, niemand weet het, alleen God weet het. Er ligt loon in de hemel. En als wij gehoond worden, verheugt u, zegt de Heer Jezus. Springt op, Want jij krijgt loon in de hemel. Dat is natuurlijk geweldig. Als je dat nou regelmatig voor ogen houdt, wat voor positie. En wie weet hoe lang het duurt. Misschien is het dichtbij, hoe ouder we worden, hoe dichterbij. En je weet het nooit. Maar het kan zo dichtbij zijn. Het kan zo dichtbij zijn. Dat we daar zijn. Verheerlijkt. En dat we daar zijn met misschien wel honderden miljoenen, het zal wel. En tegelijkertijd ook alleen. Dat er honderden miljoenen staan. En we staan allemaal vooraan. Bij de Jezus. Dat kan alleen daar, hè. Zo apart. En weet je, als je daaraan denkt, dan valt het ook allemaal een klein beetje weg. Dat aardse, dat tijdelijke. Datgene wat je nou tegenstaat. Die pijn die je nu hebt. Dan denk je, ach, wat zal het toch zijn in de eeuwigheid. Dan kijken we terug en dan denk je, ach, dat was toch maar eventjes. Het was maar een momentopname. Een eeuwigheid zullen we in de hemel zijn. Ik geloof echt, als wij de Jezus willen volgen, ieder op zijn eigen manier. Ook al is het in de klas, ook al is het gewoon thuis, ook al is het als echtgenoot. Wat ons werkelijk kracht geeft, is het feit dat we zo'n geweldige toekomst hebben. En dan besef ook nog eens een keer dat de loon voor ons zal zijn. Dat elke traan die niemand ziet, elke moeite die niemand kent, al het onrecht wat ons eventueel wordt aangedaan, dat allemaal vergoed wordt met loon. En al het verdriet wat we hebben, al onze tranen worden afgewist. En het zal goed zijn. Het zal heerlijk zijn. Dat is de kracht. Betekent de kracht in het volgen van de Heer Jezus. Waarom volgen wij dan de Heer Jezus? Waarom gaan wij de Heer Jezus volgen? Dan wil ik toch naar Johannes' evangelie. Johannes Evangelie hoofdstuk 14. En dan sluit ik daarmee af, want dat is een mooie tijd geweest. Dus als je al deze dingen overdenkt. Als je al die dingen overdenkt. Dus we hebben overdacht dat we, nou ja, die plaats van bekering, daar staan we. Dat weten we. Dat God ons lief heeft, oké, dat weten we. Dan overdenken we dat er tegenstand komt. Dan overdenk je dus dat er dan tegenwerking komt. Dan overdenk je dat er eigenlijk ook niet alles succesvol is wat je zal zijn. Echt niet. Dat lijden ook bij ons leven hoort. Waarom zou je het dan nog doen? Waarom zou het eigenlijk los van die grote beloning in de hemel? Johannes 14, vers 21. Die mijn geboden heeft en in acht neemt, er staat in acht neemt, hè. Dat is een mooie, hè? In acht nemen. Staat niet allemaal gehoorzaam, zo zijn we niet. Wij gehoorzamen niet altijd. Kunnen we niet. En diep in ons hart willen we het ook niet altijd. Laten we eerlijk zijn. Maar als je in acht neemt, toch ergens in je hart hebt. Ik wil de Jezus volgen. Die is het die mij lief heeft, zegt de Jezus. Dat is de eerste. Die is het die mij lief heeft. Dus als jij zegt, ik wil de Heer Jezus volgen en zijn geboden in acht nemen, weten dat ik struikel, faal enzovoort, maar ik houd in acht. Dan kijkt de Heer Jezus naar jou en dan zegt hij, jij bent iemand die mij lief heeft. Wat voor woorden zullen we nog meer horen? Dat is het eerste. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. Dus niet alleen zo dat de Heer Jezus zegt, hij houdt van mij. De Heer zegt ook nog, zo iemand wordt geliefd door God. De Heer Jezus heeft ons lief. En als we een geboden in acht nemen, dan heeft God ons heel praktisch lief. En zegt de Heer Jezus, ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Wat wil je nog meer? Dat is het loon van het volgen van de Heer Jezus. De liefde ervaren van de Heer Jezus. Wetende dat de Heer Jezus ons ziet. Dat de Heer Jezus zegt, die houdt van mij, zij houdt van mij. Als gevolg daarvan houdt God van hem of van haar. Ik heb hem lief. En ik zal me steeds meer aan hem openbaren. En de liefde betekent niet hier de liefde die we allemaal krijgen, Maar de praktische, voelbare liefde. Die momenten dat je merkt, hé, nu grijpt er Jezus in. Hé, ik voel iets. Hé, er is iets. De Jezus doet iets in mijn leven. Hé, dit is apart. Dit is de Heer Jezus. Ik zal hem lief hebben, zegt de Heer Jezus. En ik zal hem ook mij aan hem openbaren. En dan word je niet succesvol in alles. En dan word je niet immuun voor de verzoekingen van de tegenstander. En dan word je niet ongevoelig voor alles wat hem. En hij wordt zeker niet foutloos, want hij zal blijven fouten blijven maken. Maar ik zal hem lief hebben en mijn hem openbaren. Is dat niet de moeite waard? Is dat niet hetgeen wat we willen? En dan valt al het andere weg. Dan zeg ik, dat wil ik. Dat wil ik. Als ik dat nou kon ervaren in mijn leven. Dat Jezus mij lief heeft en zich aan mij openbaart. Weet je, dan neem ik de rest op de koop toe. Laat de rest maar. Ik wil zijn geboden in acht nemen. En God helpt mij daarbij. Amen.